onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 24, het vierde en het vijfde vers. Verhoogd, o poorten, nu de boog. En nog een keer in vers 5. Verhoogd, o poorten, nu de boog. We lezen vanavond het evangelie van de hemelvaart van de Heer Jezus in het eerste hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. En we lezen daarvan de eerste 11 versen. Na de schriftlezing zingen we Psalm 96, het zesde vers, aanbid hem nederig al uw leven. 96 vers 6. Nadat wij de eerste 11 versen van Handelingen 1 hebben gelezen. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft bij de te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet zouden scheiden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zo zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Wij nu belijdenis van ons geloof en spreken dan aan iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij beginnen vanavond met het lezen van zondag 18 van onze Heidelbergse catechismus. De zondag waarin het geloofsartikel opgevaren ten hemel wordt uitgelegd en toegepast. Zondag 18, ik lees u vanavond uit deze vrij grote zondag, vraag en antwoord 46 en het eerste deel van 49. Wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Laten wij eerst samen bidden. Nu gij in uw goedheid ons vanavond weer samenbrengt, zoeken wij eerst met uw heilig aangezicht in gebed, Heere, omdat aan uw zegen ook vanavond alles gelegen is. We mogen de schriften weer openen, we mogen stilstaan bij een heilsfeit, zoals zich dat in de geschiedenis heeft voltrokken, de hemelvaart van de Heere Jezus. We mogen ook een begin maken met de overdenking van het nut van de hemelvaart van de Heere Jezus en met elkaar gaan zien dat hij in de hemel zijn werk voortzet. Het werk dat hij op aarde volbracht heeft, voor zover het dat deel van zijn werk was. Het gaat in de hemel toch verder en met name als we dan vanuit ons leerboek op grond van de schrift mogen horen dat hij daar de voorbidder voor zijn kerk is. We mogen vanavond over grote en heerlijke dingen met elkaar gaan nadenken, wonderlijke dingen, Heere, die nochtans waar zijn, niet alleen maar het feit van de hemelvaart van Christus, maar ook dat wonderen gebeuren dat hij, de heilige en de verhoogde majesteit, nu altijd zijn kerk op het hart draagt. En de zijne nooit één ogenblik vergeet, maar ook in de hemel altijd weer niet alleen aan hen denkt, maar ook voor hen instaat. En als het over deze dingen gaat, Heren, dan hebben we toch wel heel bijzonder nodig dat ge ons verstand wilt verlichten, maar ook dat u ons hart wilt openen. En dat wij de boodschap die in deze dingen tot ons komt ook waarlijk mogen verstaan. En dat zal toch niet gebeuren tenzij gij uw Heilige Geest in ons midden zendt en onder ons laat werken, Heere. Hoe zullen we ooit verstaan, hoe zullen we ooit beleven dat die hemelvaart van de Heere Jezus ook zondaren ten goede komt en dat het meewerkt aan hun zaligheid. Hoe zullen we het ooit verstaan, Heere, dat dit inderdaad ook noodzakelijk was en dat hier rijke vruchten uitvloeien, tenzij de Heilige Geest onze ogen ervoor opent en tenzij hij het ons ook doet beleven. En daarom, Heere, we zien op tot u. En wij bidden van u, bezoek ons met uw heil. En geef ons ook vanavond bij de overdenking van dit gedeelte van uw woord alles wat we nodig hebben in spreken en in luisteren. Mogen wij in de verkondiging, in het uitdragen van uw woord, de juiste woorden vinden, Heere, opdat het ook duidelijk aan de gemeente mogen worden voorgesteld. Maar geef ons in het luisteren een open oor en een aandachtig hart. En geef ons met onze gehele aandacht betrokken te zijn bij datgene wat van uwentwege gesproken zal worden. En mag dan in de prediking echt ook doorklinken uw goddelijke boodschap. En maakt u daar dan door uw Heilige Geest gebruik van, Heere, om het ook in te dragen in de harten van hen die er naar horen. Hier in de kerk of via de kerktelefoon. Heere, bezoek ons allen met uw heil en geef dat wij het ervaren mogen dat u in ons midden bent. Uw komst en uw komst alleen volmaakt ons heil. En daarom, Heere, gedenk ons en bezoek ons. En wilt u niet alleen deze nood vervullen, maar al onze noden vervullen? En wil genade gaan en ieder van ons denken, hoe onze levensomstandigheden ook zijn, die variëren. Mensen zijn niet allemaal hetzelfde en hun levensweg is niet aan elkaar gelijk. Hun levenswegen zijn niet aan elkaar gelijk. Er is groot onderscheid. Er zijn er die bedrukt door het leven gaan en bezorgd en vol moeite en vol spanning over hoe het met hen zelf gaan zal, of die zorgen hebben over anderen in hun naaste omgeving. Het zij zorgen omtrent de gezondheid, het zij zorgen omtrent de koers die mensen hebben gekozen, soms ook een koers die ver van u afvoert en waarvan we toch allemaal overtuigd zijn dat het een weg is die naar het verderf leidt, want u hebt gezegd, en dat is toch de waarheid, dat alleen als wij in uw wegen wandelen, we daar heil op hebben te verwachten, maar als wij een eigen gekozen weg gaan, en als we ons van u en van uw geboden afkeren, dat er geen heil op te verwachten is, en dat dat eindigt in een grote, eeuwige teleurstelling. En daar zijn er ook heren die met zorgen vervuld zijn, omdat uit hun kring, uit hun gezin, sommigen zo'n weg gegaan zijn en daarin volharden. O heren, zou het in uw gunst mogen geschieden dat zulke nog een keer tot stilstand komen en tot bezinning en dat ze terugkeren. Maar er zijn er in ons midden, heren, die ook op een andere manier nog weer vervuld zijn met moeite en wie levensgang inderdaad reden tot zorg geeft. En zo zijn er aan de andere kant ook mensen die in voorspoed mogen voortgaan, die gezond zijn en die gedurig weer nieuwe krachten ontvangen, die hun werk gezegend zien, die in hun gezin zegeningen ondervinden. Heren, zo zijn er allerlei situaties denkbaar, maar hoe het ook is en wie we ook zijn en op welke leeftijd we ook gekomen zijn en wat we morgen te verwachten hebben, één ding is voor ons allemaal waar. Het is alleen maar goed als we verzoend zijn met u, o drieënig God. Het is alleen maar goed als onze zonden zijn afgewassen in het bloed van de Heer Jezus. Het is alleen maar goed als onze harten vernieuwd worden door uw Heilige Geest. En als uw Geest ons hele leven doortrekt en het voor u opeist en het in uw dienst stelt. Laten we bij al de dingen die er verder kunnen zijn, toch dat boven alles mogen bedenken. En wilt u dan verder in al die andere omstandigheden ook genadig zorgen, helpen in dagen van druk en van moeite, dankbaarheid schenken, Heer, als er alle reden tot dankbaarheid is. En laten we toch voor uw aangezicht mogen leven. We bidden, Heer, dat ge gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk. Er mag nog gewerkt worden. Er mag nog gepredikt worden. Het is niet in alle landen op dezelfde manier mogelijk. Soms zijn er beperkingen, soms hele ernstige beperkingen. Soms gaat het dienen van u en het bevorderen van uw koninkrijk met grote risico's gepaard. We hebben dat in de afgelopen week ook weer gezien op het zendingsveld. Dat daar ook de dood komt en dat daar ook geweld gepleegd wordt en dat daar ook mensen kunnen worden weggenomen. Heere, denk aan die bedroefden en aan die nabestaanden. En wilt gij al degenen die in dienst van het evangelie zijn uitgegaan naar verre landen, naar in vele opzichten voor ons ook onbekende en vreemde landen met vreemde gebruiken, laten die allen ondervinden dat gij hen omringt met uw goede tierenheid en dat gij hun werk ook tot zegen wilt stellen. En laten ze in uw kracht ook mogen voortgaan, wetende dat het niet alleen uw opdracht is om het evangelie te verkondigen aan alle creatuur, maar dat u daar ook de belofte aan verbonden hebt, zie ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Laat dat ook ondervonden worden en laat dat kracht geven om voort te gaan, Heren. En zegen zo uw woord in deze wereld en heilig het aan vele harten en breng er nog vele toe die de knie voor u, o Heren, leren buigen. Wij bidden u ook voor ons volk. In de afgelopen week hebben verkiezingen plaatsgevonden en u zal het erom gaan dat er mogelijk ook zo spoedig mogelijk een nieuwe regering gevormd zal worden. Heren, de dingen liggen niet eenvoudig. Geef wijsheid aan degene die tot die taak geroepen worden, aan degene die nu als informateur benoemd is en straks mogelijk de formateur. En geef, o God, dat we ook als volk nog een regering zouden mogen krijgen waarin het toch ook dingen beseft worden die gij van ons volk vraagt. En dat ook naar uitwijzen van uw woord we nog zouden mogen worden geregeerd. En dat we in ieder geval bewaard zouden mogen worden van een nog verder vervreemd raken van u en van uw inzettingen. En een nog verder wegzwerven bij de vrezen van uw naam vandaan. Heere, sta nog op met gunstige gedachten en geeft u nog uw onmisbare zegen, ook over deze zaken. We zien op tot u, Heere, en we bidden van u dat gij het genadig nog wel zoudt willen maken. Denk aan andere volkeren en denk aan de hele wereld. We zijn eigenlijk altijd met elkaar in spanning over wat er nu zal gaan gebeuren of niet zal gaan gebeuren daar in het Midden-Oosten. Heere, u hebt alle dingen in uw macht. U bent de ten hemel gevaren koning. En tot u, Heere Jezus, is gezegd, zit aan mijn rechterhand. En u hebt de teugels van het bewind in handen gekregen. En u beschikt en beslist. Heere, zou het u behagen? En zou het u het dan ook willen geven dat er in deze wereld nog vrede en gerechtigheid zou mogen worden gevonden? En dat de onrechtvaardigheid en de tirannie zou mogen worden uitgebannen. En dat er inderdaad ook voor de volkeren van deze wereld nog een periode zou mogen zijn waarin de verkondiging van het evangelie ongehinderd voortgang zou kunnen vinden. En dat we bewaard zouden mogen blijven voor catastrofes van wereldomvattende aard. O God, denk aan uw schepping die er ook onder zucht. Denk aan de inwoners van deze wereld die met elkaar ook machteloos staan. En geeft u bij al degenen die verantwoordelijkheid dragen, soms hele grote verantwoordelijkheid, dat ze niet met eigen wijsheid te raden gaan en daar uitsluitend mee te raden gaan, maar zou u het ook willen geven dat er nog een beslag mag komen onder uw woord en onder uw gezag. Heere, we vragen u, wilt u genadig op ons neerzien en niet met ons doen naar onze zonden, maar ons nog genadig vergeven, al onze ongerechtigheden. Doe niet met ons naar wat we verdiend hebben, o God, maar zie ons nog aan in de Heere Jezus Christus. Amen. We zingen uit de 68ste psalm het 9e en het 10e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk en geloofd zij God met diepst ontzag. 9 en 10 van psalm 68. Gemeente, wij gaan vanavond met elkaar dus nadenken over dat heilsfeit dat overigens alle jaren weer herdacht wordt. Want we hebben uiteindelijk in ons kerkelijk jaar ook nog de Hemelvaartsdag. Zij dat dan dat die dag eigenlijk een beetje een stiefkind is. Maar niettemin, er is altijd weer elk jaar gelegenheid om te herdenken dat de Heer Jezus 40 dagen na zijn opstanding uit de doden naar de hemel teruggekeerd is. Vanaf de Olijfberg is opgevaren en dat daarmee aan zijn verblijf op aarde een einde is gekomen. Dat wil niet zeggen dat er aan zijn werk een einde gekomen is. Zijn werk gaat door. Zij het dan dat het nu andersoortig werk is dan het werk wat hij op aarde gedaan heeft. Maar aan de hand van onze catechismus mogen we er nu nogal een aantal maanden voordat het weer Hemelvaartsdag is volgens de kerkelijke kalender ook een keer over gaan nadenken. En niet alleen een keer, maar meer dan één keer. Want u hebt ook wel ontdekt dat onze catechismus over dit heilsfeit, deze tweede trap van de verhoging van de Heer Jezus, nogal uitvoerig is. Niet minder dan 4 vragen en antwoorden worden eraan besteed. En anders dan bij de zondag over de opstanding voor de Heer Jezus, van de Heer Jezus, wordt nu wel eerst gevraagd naar het feit van de hemelvaart. Dat vonden de opstellers van onze catechismus ten aanzien van de opstanding van de Heer Jezus niet eens zo hard nodig. Het was in die tijd ook helemaal geen punt van discussie of de Heer Jezus wel opgestaan was, ja dan nee. Men ging daar algemeen van uit en men hoefde dat niet, zo was hun mening, nog eens nadrukkelijk te beleiden. Met één, direct bij het begin al, kan dan ook gevraagd worden naar het nut van de opstanding. Maar dat is bij de hemelvaart niet het geval. Daar wordt eerst een vraag gesteld en die zal vanavond dus ook eerst onze aandacht hebben, wat dat feit van de hemelvaart nu eigenlijk is. En we vinden dat verklaard in het antwoord 46. Wat verstaat gij daarmee dat Jezus opgevaren is ten hemel? En dan wordt gezegd dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij dus nu in de hemel ons ten goede bezig is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Wel, in dat eerste stukje zitten al een paar woorden die onze aandacht verdienen. Er wordt in de eerste plaats gezegd, ik geef het maar even met dit woord weer, dat de hemelvaart van de Heer Jezus een historisch gebeuren is geweest. Het is gebeurd terwijl er mensen bij waren. Zijn jongeren, zijn discipelen hebben hem zien heenvaren. U kent de geschiedenis, we hebben die trouwens zojuist ook nog weer gelezen. Handelingen 1, en als je daar dan ook nog de laatste verse van Lucas 24 bij neemt, dan kun je in de combinatie van die schriftgegevens ongeveer een indruk hebben van hoe het gegaan is. Jezus is met zijn discipelen uit Jeruzalem gegaan in de richting van de Olijfberg. Onderweg hebben ze met elkaar gesprekken gevoerd. En de discipelen hebben in dat gesprek met de Heer Jezus de vraag gesteld of het in deze tijd, of het nu zou gaan gebeuren dat hij het koninkrijk aan Israël weer zou oprichten. Die vraag die duidt aan dat ze er helemaal geen besef van gehad hebben van wat er nu die dag zou gaan gebeuren, namelijk dat Jezus van hen heen zou gaan. Ze hebben in de gedachte verkeerd dat, zoals dat nu al 40 dagen het geval was, na de opstanding heeft de Heer Jezus immers meer dan eens in de kring van zijn discipelen vertoefd en hij heeft daar onderwijs gegeven, hij heeft hen verder opdrachten gegeven ten aanzien van het werk dat ze straks zouden moeten gaan doen. En bij de discipelen leeft de gedachte dat dat vandaag ook nog gewoon door zal gaan. En dan hebben ze een vraag die hen al heel lang bezighoudt. Wanneer zal dat dan gebeuren? Dat het koninkrijk weer aan Israël zal worden opgericht. En dan geeft de Heer Jezus daar antwoord op, maar dat is niet het antwoord dat zij eigenlijk hadden gehoopt te krijgen. Hij wijst hen terecht. Hij zegt, jullie zijn te nieuwsgierig. Het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Hij zegt niet, oh, van dat koninkrijk komt nooit wat, want dat zien jullie helemaal verkeerd. En jullie leven toch altijd nog met de verkeerde gedachten vanuit het Joodse nationalisme, dat er nog eens een keer een heilstijd voor Israël zal komen en dat de troon van David nog weer zal worden opgericht. Maar dat is een gedachte die je helemaal uit je hoofd moet zetten, want dat gebeurt nooit meer. Dat zegt Jezus niet. Hij zegt alleen maar, dat komt alleen op Gods tijd. Op Gods tijd wordt dat koninkrijk aan Israël weer opgericht. En u hoeft niet te weten wanneer dat zal zijn. Dat is goed genoeg als de Vader dat weet. Dat houdt hij in zijn eigen handen. En hij beslist wanneer de dingen gaan gebeuren. Maar voor jullie ligt er een andere opdracht. Jullie moeten straks naar Jeruzalem terugkeren. En daaruit, als ze het goed gehoord hadden, konden ze de conclusie trekken dat hij dan kennelijk niet mee zou gaan. Als hij hen opdracht geeft om straks naar Jeruzalem terug te keren, dan gaat hij niet mee, anders had hij kunnen zeggen, wij gaan straks naar Jeruzalem terug. En als ze dan naar Jeruzalem terugkeren, dan moeten ze daar wachten. Wachten totdat de belofte vervuld wordt. Wachten totdat de beloofde geest zal gekomen zijn. Want daar had de Heer Jezus met hen over gesproken. Al een aantal weken geleden, zelfs voor zijn sterven. Toen had hij al gezegd, het is u nut dat ik heen ga. Dat ik wegga. Want als ik niet zou weggaan, dan kan die andere trooster niet komen. En als ik wegga, dan zal hij wel komen, want dan zal ik hem tot u zenden. Dat is de belofte, die had hij gegeven. En met die belofte moeten ze nu leven. En op die belofte moeten ze nu pleiten. En de vervulling van die belofte moeten ze nu gaan inwachten in Jeruzalem. En als die belofte dan vervuld wordt, dan zullen zij aangedaan worden met kracht uit de hoogte. En dan zullen ze wel zien wat dat in hun leven voor uitwerking krijgt. En zo zullen ze ook bekwaam gemaakt worden om te gaan doen wat de Heere hen in die 40 dagen ook meer dan eens heeft opgedragen. Namelijk straks het evangelie gaan verkondigen in de gehele wereld. Als zijn getuigen. En dat woord dat gebruikt hij hier nog eens een keer. Gij zult mijn getuigen zijn. Dus het gaat nu om hele andere dingen dan waar de discipelen bij geïnteresseerd waren. De oprichting van dat koninkrijk. Laat dat maar aan de Heere over, zegt hij. Maar gij zult tot uw taak moeten ingaan. En gij zult als mijn getuigen, beginnende bij Jeruzalem en dan als Judea, Samaria en tot aan het einde van de wereld, de boodschap van Gods genade moeten gaan verkondigen. En terwijl zij zo met elkaar in gesprek zijn, hebben ze de Olijfberg bereikt. En dan in één keer, dan gebeurt het. Dan wordt hij van de aarde opgetild. En terwijl zij het zien, zien ze hem omhoog gaan. En ze kijken hem na, niet begrijpend wat dat is en hoe dat kan, vol verwondering, totdat er straks, als hij een bepaalde hoogte bereikt heeft, een wolk onder hem schuift, zodat ze hem niet meer zien. En toch blijven ze kijken. Met de gedachte, misschien zien we hem straks toch nog een keer terug als die wolk weer vertrokken is. En dan komen daar een paar engelen uit de hemel en die maken er een eind aan. Die zeggen tegen die mensen, tegen die discipelen, waarom staan jullie zo naar de hemel te kijken? Je zult hem niet meer zien. Pas later. Want zoals je hem nu hebt zien heenvaren, zal hij, en dat zal dezelfde zijn, deze Jezus, Pas later zul je hem zien als hij wederkomt. En dan zijn ze hem kwijt. Ik zei, de catechismus legde de nadruk op dat het een historisch feit is. Zij het dan een hele wondervolle gebeurtenis? Zij het dan een gebeurtenis die op een natuurkundige wijze ook niet verklaard kan worden? Want bepaalde voorwerpen stijgen niet zomaar op van de aarde. Dat is helemaal tegen de wet van de zwaartekracht. Dat kan gewoon niet. Zij het dan dat er geen natuurkundige wijze een verklaring voor gegeven kan worden. Maar zo is het toch gegaan. En de Heere God heeft ervoor gezorgd dat er getuigen bij zijn geweest. Zoals hij er ook voor gezorgd heeft, en dat hebben we een aantal weken geleden gezien, dat er ook getuigen zijn geweest van de opstanding. Nee, niet van het feit dat Jezus uit het graf kwam. Daar is niemand bij geweest. Dat heeft geen oog gezien. Maar er zijn er wel verschillende geweest die hem, de opgestane, gezien hebben. En die zeker weten dat hij het is, niet een ander. Die hem met hun ogen gezien hebben. Die hem met hun handen getast hebben. En die, als zij ervan gaan spreken, dingen verkondigen die echt gebeurd zijn. We zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd, kan Petrus dan ook zeggen. Paulus, wij zijn aanschouwers geweest van zijn heerlijkheid. En Johannes kan het op een andere manier zeggen, maar met dezelfde strekking. Wat onze ogen gezien hebben, wat onze handen getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Gemeente, nogmaals, ik heb het al eerder gezegd, en wees er alstublieft met mij dankbaar voor dat we een evangelie hebben dat op feiten berust. Op feiten berust. Historische gebeurtenissen zijn het. Ergens in de geschiedenis werkelijk geschied. En God heeft zijn boodschap gedocumenteerd met het getuigenis van betrouwbare getuigen. Voor de ogen van zijn jongeren is hij opgevaren. Heus, we steunen niet op een verhaaltje of op een fabeltje, of we geloven niet in dingen die mensen zich verbeeld hebben en die ze in hun verbeelding, misschien wel een heilige verbeelding, op papier gezet hebben en die ze aan hun leerlingen hebben toevertrouwd. We hebben geen fantasieën, we dromen geen dromen, maar het is geschied. En dat is anders dan met de hemelvaart van Mohammed, die met zijn paard van de berg Moria opgestegen zou zijn. Dat is fantasie. Ik mag het misschien wel niet zeggen in deze tijd, maar het is fantasie. Maar dit is gebeurd. Hier zijn feiten die eraan ten grondslag liggen. Maar behalve dat het een historisch feit is, is het ook een theologisch feit. Wat bedoel ik daar dan mee? Nou, dat moet u dan maar eens zien in dat andere woordje wat u in antwoord 46 tegenkomen. Het woordje opgeheven. Hij is voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel opgeheven. Terwijl wij in de regel spreken over de hemel vaart van de Heere Jezus. Dat staat ook in die vraag bovenaan. Wat verstaat gij daarmee op gevaren ten hemel? En dan wordt er in het antwoord een ander woord gebruikt. En dat is maar niet zo een ander woord alleen. Maar als u daarover na gaat denken, dan zeg je, hé, op gevaren en op geheven, dat zijn werkwoorden die een verschillend onderwerp hebben. Op varen, dat deed Jezus zelf. Maar hij is opgeheven en dat deed hij niet zelf. Dat deed een ander. Opgenomen. Precies als met die woorden die in de Bijbel gebruikt worden als het over de opstanding gaat. Dat is weer zo'n woord dat op de Heer Jezus wijst. Hij stond op in eigen kracht, want hij is God, bekleed met macht. Maar de Bijbel gebruikt naast het woord opgestaan ook het woord opgewekt. En dat ziet weer op een ander die dat deed. Dat deed Jezus niet zelf, maar dat gebeurde met hem. Heeft dat wat te betekenen? Ja, dat noem ik nou de theologische betekenis van de hemelvaart van de Heer Jezus. Hoe dan? Dat het om te beginnen niet zijn eigen werk was, naar de hemel gaan. Hij besliste niet, nu is de tijd gekomen, nu ga ik naar het vaderhuis terug. Net zo min als dat hij besliste op de morgen van de opstandingsdag, nu is het tijd, nu leg ik de dood af, nu sta ik op en nu kom ik uit het graf. Dat deed de Zoon van God niet. Hij besliste over die dingen niet. Daar werd over beslist. Door God. Door zijn Vader. Dat moest immers. Want de Heer Jezus is, en nou bedoel ik helemaal niks denigrerends, want ik zeg alleen maar, ik gebruik alleen maar een term die hij zelf ook gebruikt heeft en die de schrift ook gebruikt. Hij is in heel dat verlossingswerk dat hij op aarde kwam verrichten slechts de knecht des Heren. En de knecht neemt geen beslissingen ten aanzien van ik ben met mijn werk klaar en nou leg ik het neer en nou is het in orde en er zal een ander zijn die dat beoordeelt. Zijn opdrachtgever. En dat is de Heer Jezus zich heel goed bewust geweest. Want dan in het hoge priesterlijk gebed, dan zegt hij, Vader, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Hij is zich heel goed bewust geweest dat hij kwam om te werken. Dat hij kwam in dat dienstverband, de knecht des Heren. Dat hij een opdracht had, vrijwillig op zich genomen, maar het was zijn plicht, was zijn heilige taak om die taak uit te voeren. Dat werk te verrichten. En dan is het aan de Vader om te beslissen of het goed is, of het voldoende is, of het genoegzaam is, of het overeenkomstig zijn wil is, of alles gebeurd is. En dat sprak de Vader uit toen hij hem opwekte. Toen de Vader bepaalde en het tegen de Zoon zei, nu hoeft u niet langer te lijden. Nu hoeft u niet langer vernederd te zijn. Nu hoeft u niet langer in de macht van de dood te blijven. Alles is volbracht. God gaf zijn uitspraak, zijn oordeel, waarmee hij te kennen gaf dat hij voldaan was. Met het verzoeningswerk, met alles wat de Heer Jezus gedaan had, in lijden, in sterven, in nederdaling ter helle, in betalen van de zonde enzovoort. En toen heeft de Heer Jezus nog 40 dagen gewerkt. Want dat zijn geen dagen geweest waarin hij in ijdelheid zijn tijd doorbracht, in leegheid. Nee, hij heeft in die 40 dagen na zijn opstanding ook gewerkt. Hij heeft zich met vele gewisse tekenen 40 dagen lang aan zijn discipelen vertoond. Hij heeft met hen gesproken over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Hij heeft hen opdrachten gegeven om hen toe te rusten tot zijn taak, tot hun taak, enzovoort, enzovoort. Dat moest hij ook doen. En over dat werk spreekt zijn Vader ook zijn goedkeuring uit. Want 40 dagen na zijn opstanding neemt de Vader hem op. En dan spreekt de Vader daarmee uit dat zijn verblijf op aarde nu lang genoeg geduurd heeft. En dat al het werk dat hij te doen gekregen had ook met de daad gedaan is. En dat nu de Zoon, de knecht, naar huis mag om zijn loon te ontvangen. En dat loon, en daar ga ik dan verder niet op in, dat is dat hij straks mag gaan zitten aan de rechterhand van zijn vader. En dat God het bewind van alle dingen in zijn handen legt. Maar dat is iets voor een volgende keer. De knecht keert thuis. De zoon gaat naar de vader terug. En als dat dan inderdaad zo is, gemeente, dat hij met volle toestemming van zijn vader naar huis gaat. Als dat zo is, dat inderdaad al het werk volbracht is, dan betekent dat voor hem, maar het betekent ook voor zijn vader, en het betekent ook voor al de bewoners van de hemel, ik denk met name aan de heilige engelen, dat een dag van grote vreugde aanbreekt. En als de vader dat bevel geeft, eigenlijk dat bevel aan zijn zoon door hem op te nemen, dat hij nu inderdaad naar huis mag, dan klinkt tegelijkertijd daar in de hemel, en we weten dat uit het woord van God zelf, dat al de engelen Gods hem nu aanbidden. En zo vaart hij op vol eer. En zo zingen ze straks in de hemel, koor tegenover koor. Wie is die vorst zo groot in macht? Het is het hoofd van hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. En de hemel heeft weer galmd van vreugde, omdat Immanuel terug is. Wat denkt u, de engelen hebben daar ook begeerig naar begeerd om in te zien in het verlossingswerk. En ze hebben met ingehouden adem de gangen van de Zoon van God op aarde gade geslagen. En ze hebben gezien hoe hij de duivel ontmoette in de woestijn. En toen de vader hem na die engelen na de verzoeking in de woestijn bevel gaf om hem te gaan dienen in zijn 40 dagen vasten en in zijn honger. Toen hebben ze gewilligd dat daar dat werk volbracht. En ze hebben verder gezien met grote belangstelling hoe de Heer der engelen, want dat is hij, zijn weg, zijn lijdensweg steeds meer vervolgde. En ze hebben daar met intense eerbied gezien hoe hij in het stof van Gethsemane kroop. En al begrepen ze het allemaal niet, maar ze waren er met heel hun hart en heel hun ziel bij betrokken, want het gaat hen immers om de eer van hun God en de eer van zijn zoon. En toen ze hem daar zagen met het bloedig zweet op zijn huid, dat hij grote droppels van zijn lichaam viel. Toen heeft God aan een van die engelen opdracht gegeven om naar de aarde te gaan en om hem te ondersteunen en hem te versterken. En de anderen die achterbleven hebben met intense belangstelling gezien. En toen ze hem hebben zien wegleggen in het graf, toen hebben ze ook verder niet begrepen hoe het nu zou gaan. Totdat op de morgen van de opstanding God weer een paar van die engelen bevel geeft om naar de hof van Jozef te gaan. En als een bliksem uit de hemel te vallen en die steen weg te rollen. En toen begonnen ze het een beetje te begrijpen. En als dan dat bevel klinkt en ze zien hun Heer en Vorst opklimmen ten hemel, dan zijn ze vol aanbidding en vol verering hem te voet gevallen. Aanbid hem nederig al uw leven. Hij die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. De zoon komt thuis. En het is ook een dag van intense vreugde voor God de Vader geweest. Niet alleen omdat hij zijn zoon terug had, door de golven van de dood heen teruggekregen had, maar omdat die zoon met zich mee kan brengen een kerk die hij verlost heeft, gekocht met zijn bloed. De Vader heeft hem afgestaan. Gemeente, ik vermag niet onder woorden te brengen. Ik kan me dat zelfs in mijn gedachten niet eens voorstellen wat dat geweest is. Dat de Vader zijn eigen zoon afstond. Het liefste wat hij had. Zijn geliefde zoon. In wie hij al zijn welbehagen had. Ik weet niet hoe je dat verstaan moet. Maar dat Paulus zegt, hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Maar heeft hem in de dood overgegeven. Hij heeft hem aan de prooi, aan de macht van de hel overgegeven. Ik weet niet wat dat is. Dat de Vader het een moment meegemaakt heeft. Dat hij vanwege zijn heilig recht zijn aangezicht voor zijn zoon heeft moeten verbergen. En dat toen zijn zoon riep, hij geen antwoord gaf. God antwoordt niet. Dat zijn diepe mysteriën binnen de drie-eenheid die wij mensen met ons kleine verstand nooit zullen kunnen doorgronden. Maar die woorden alleen al, die zijn genoeg om ons ervan te overtuigen dat als de zoon terugkeert in het vaderhuis en als hij voor het aangezicht van zijn vader treedt, dat er dan blijdschap in de hemel is. Bij de engelen, bij de zoon van God zelf, maar ook bij de vader. Nooit, nooit hoeft zijn vader nu meer zijn aangezicht voor hem te verbergen. Nooit hoeft de vader hem meer zijn verhoring op het gebed te ontzeggen. De dag van de hemelvaart. Een dag van onuitsprekelijke vreugde. Nou, laat dat dan de theologische betekenis zijn. Nou, er is meer van te zeggen, maar dat zou veel te ver voeren voor vanavond. Want we willen nog één ding met elkaar overdenken. Kijk, als God wat doet, dan doet hij dat met bedoelingen. En als God wat doet zoals dit, dan draagt dat vrucht. Zoals dat met de opstanding van de Heer Jezus was. Er werd in zondag 17 onmiddellijk, zei ik al, naar het nut van de opstanding gevraagd. Maar wij mogen natuurlijk vanuit dit heilsfeit, vanuit dit historische, vanuit dit theologische feit, nu ook gaan vragen, en wat nut ons dat? Dat doet onze catechismus, dat zijn we gewend van ons leerboek. Dat is geen opsomming van feiten alleen maar. Maar dat is een boek met een persoonlijke inslag. Een boek met een pastorale toonzetting. Dat is een boekje waarin het gaat om niet alleen maar de objectieve waarheid, maar ook de subjectieve beleving van die objectiviteit. Wat doet het nu? Wat werkt het uit? Wat baat het ons dat we dit geloven? Wat is het nut van de opstanding, van de hemelvaart? Dan worden er in antwoord 49 weer, net als bij de opstanding, drie dingen genoemd. Ik neem vanavond alleen het eerste. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn vader onze voorspreker is. Ziet u wel dat zijn werk wel doorgaat in de hemel? Hij doet daar ook wat. En wat hij daar doet, dat is net zozeer gericht op het heil van zijn kerk als wat hij op aarde deed. Alleen het is ander werk. Hij hoeft niet meer te betalen. Hij hoeft daarom ook niet meer te lijden. Hij hoeft zijn ziel niet meer tot een offer te geven. Dat is gebeurd. Hij hoeft niet meer de spot en de hoon van mensen te verdragen. En als ze hem slaan, dan hoeft hij zijn aangezicht voor hen niet te verbergen. Dat is voorbij. Maar wat hij nu doet, dat wordt dan allereerst aangeduid met dat woord: hij is onze voorspreker. Dat is een Bijbels woord. Alleen in de Bijbel luidt het enigszins anders, maar dat is herkenbaar onmiddellijk. In de Bijbel heet dat voorspraak. De eerste brief van Johannes, hoofdstuk 2, Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Kinderkens in die wij gezondigd hebben, schrijft Johannes. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. En hij zegt ook wie dat is. Namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige. Wat is dat, een voorspraak, een voorspreker? Een parakleet, zoals het in het Grieks luidt. Een advocaat, als je het in het Latijn wil zeggen. Letterlijk is dat woord parakleet net zo goed als het Latijnse advocaat iemand die erbij geroepen is. Iemand die je erbij geroepen hebt omdat je zelf niet in staat was een bepaald karwei, een bepaald werk te doen. U weet, advocaten die gebruiken wij als we voor de rechter moeten komen. En dan moet je je verantwoorden en dan moet je uitleggen dit en dan moet je uitleggen dat. En je weet niet goed hoe je dat doen moet en je weet niet goed wat je zeggen moet. En je weet niet goed wat je zwijgen moet en wanneer je wat zeggen moet. En wat voor rechten je hebt en wat voor enzovoort enzovoort. Maar er zijn mensen die daar wel weet van hebben en die daar wel hun werk van gemaakt hebben. Dus dan wordt zo'n deskundige erbij geroepen. Help me eens. Zeg het me eens. Wat moet ik doen? Wat moet ik niet doen? Een advocaat. Nou, dat is nou de Heer Jezus. Iemand die het voor een ander doet. Iemand die het voor een ander opknapt. Iemand die voor een ander het woord voert. Hoe moet je je dat dan voorstellen? Dat hij voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspraak is. Nou, u kunt zich de situatie wel indenken. God, de heilige, de rechtvaardige God in de hemel op zijn troon. En mensen hier op aarde met zonde en ongerechtigheid en een boos en een verdorven hart. En omdat ze een boos en verdorven hart hebben, en omdat ze in hun leven ook de stem van dat verdorven hart zo menigmaal gevolgd hebben, hebben ze een geweten dat hen aanklaagt? Staat de duivel tegenover hen om hen te beschuldigen en hen aan te klagen en hen te verwijten dat ze niet gedaan hebben wat ze hadden horen te doen en dat ze afgeweken zijn en ongehoorzaam zijn geweest? De duivel, ik denk aan dat visioen uit Zacharia, Jozua, de hoge priester in zijn vuile kleren en de duivel staat op die vuile kleren te wijzen. En Jozua, de hoge priester, hij kan niks zeggen. De duivel heeft gelijk. Zo kan hij nooit hoge priester zijn. Met die vuile kleren, dat is precies tegen de zin en de bedoeling van de wet en van de reinheid en de heiligheid van het huis van de Heere en van zijn taak in dat huis in. De duivel heeft gelijk. En daar hebt u nou iemand, Jozua, die zijn eigen zaken niet meer kan behartigen, die zwijgen moet, die niet weet wat hij zeggen moet, wiens mond gestopt is. En zo staat hij voor de duivel en zo staat hij voor God. En dan is het verloren voor Jozua. Want wat kan hij dan aanvoeren? En dan als er nou niemand is die het voor hem opneemt, dan zal God op grond van zijn eigen rechten, van zijn eigen rechtsbepalingen, daar een uitspraak over moeten doen. En dan krijgt de duivel gelijk. En dan is Jozua afgezet als hoge priester. Krijgt hij zijn ontslag en nog erger. Nou, houdt u dat in gedachten. Zo staat een mens voor God. God in de hemel, op zijn hoge en verheven troon als de heilige rechter en de heilige wetgever, die zijn eigen wetten serieus neemt tot op de laatste komma toe en van de mens een absolute gehoorzaamheid aan en een gelijkvormigheid aan die wetten eist. En die mens geeft dat niet. Ook die bekeerde mens niet. En daar moet u nou maar aan denken. Die mens die uit de duisternis in het licht overgebracht is. Die mens die genade heeft leren kennen. Die mens die de Heer Jezus heeft leren kennen, leren nodig krijgen. Die mens die het buiten hem niet meer kon. Die mens die begiftigd is met een waarachtig geloof. En toch, zolang hij op aarde is, iedere keer vol gebrek, altijd maar weer vol overgebleven zonde. En steeds maar weer, je kan zeggen vuile kleren, steeds maar weer zonden en zwakheden. En het is allemaal overgebleven in zijn bestaan en hij wordt daar nooit bovenuit getild. En altijd weer heeft de duivel alle gelegenheid om zo iemand bij God te beschuldigen. Altijd weer heeft de duivel alle reden aan zijn kant om elk kind van God bij God in verdenking te plaatsen. En net als Jozua zullen ze allemaal moeten zwijgen. Want ze hebben niks meer over zichzelf te zeggen en tot hun verdediging in te brengen. En als het nou eens daar eindigde, dan hadden ze hun hoop op Christus gesteld en dan hadden ze een schuilplaats gezocht bij zijn wonden, bij zijn bloed. En dan staan ze nog schuldig. En dan hebben ze na ontvangen genade nog zoveel wat hen onder het oordeel besluit. En dan gaat u ontdekken hoe noodzakelijk het is dat er een voorspreker is. En niet een advocaat die ze er zelf bij roepen. Maar zoals dat in onze rechtspraak soms ook gaat, als iemand nou helemaal onbemiddeld is. En als hij nou echt helemaal niks kan betalen, ook geen salaris, geen honorarium aan zo'n advocaat kan betalen. En dat hij het zonder eigenlijk moest doen, omdat hij geen enkele mogelijkheid heeft om er iemand zo bij te halen. Dan wordt hem een advocaat toegewezen. En zo, maar dan in de volmaakte zin, wijst God zijn volk zo'n advocaat toe. En dat is nou Jezus. En hoe kan de Heere Jezus nou voorspreker zijn? Wat doet hij dan? Gaat hij dan tegenover zijn vader de dingen een beetje verklaren? Als zijn volk toch weer afgeweken is, gaat hij dan zich beroepen op het feit dat ze eigenlijk, gebruik maar termen die je vaak in de krant leest of die je zo wel hoort als het over een rechtszitting gaat, gaat hij dan God erop wijzen, God als rechter erop wijzen, dat zo'n persoon eigenlijk niet helemaal toerekeningsvatbaar is? Want tenslotte is die ook in zonde ontvangen en geboren en dat is nooit goed geweest en hij heeft verkeerde voorbeelden gezien en verkeerde dingen gehoord en dat heeft zich bij hem vastgezet en hij kan dat niet kwijt en hij volgt dat eigenlijk automatisch zo na. Of gaat deze advocaat zich beroepen op andere verzachtende omstandigheden, namelijk dat er, ja, hij heeft die zonde wel gedaan en hij is wel afgeweken, maar hij is ertoe verleid. De duivel heeft hem een verleiding voorgehouden en misschien iemand met wie hij omging die onbedoeld of wel bedoeld probeerden ergens een struikelblok in zijn weg te leggen en daar is hij over gestruikeld en dat is toch eigenlijk een verzachtende omstandigheid. Het zou een arme advocaat zijn als hij het zo deed, maar hij heeft deugdelijker gronden voor zijn pleidooi, deze voorspreker. En wat is de grond voor zijn pleidooi, voor al de zijnen? Wat heeft hij meegenomen toen hij naar de hemel ging? Wat heeft hij ingedragen in het heiligdom? Wat bracht de priester mee als hij het heiligdom inging? Ik weet wel, als het over de hemelvaart gaat, dan denken wij in de regel over de Heere Jezus als koning, terecht. Het is de dag van zijn kroning. Hij wordt ook op die dag koning op de troon. Zit aan mijn rechterhand. Je mag inderdaad de hemelvaartsdag als de dag van de kroning van de koning zien. Maar vergeet u niet, de hemelvaarsdag is ook de dag van de priester. Hoe ging de Heer Jezus heen? Wat was het laatste wat zijn discipelen zagen? Het slot van Lucas 24 laat het ons zien. Hij zegende hen. En terwijl hij zijn handen net als de hoge priester over zijn discipelen opgeheven had, werd hij opgenomen. Dat is het laatste wat ze van hem zagen. Zijn priesterwerk. En het is dat priesterwerk dat in de hemel voortgaat. En wat heeft de priester bij zich als hij het heiligdom binnengaat? Wat moet hij bij zich hebben? Wat is absoluut nodig? Anders mag hij er niet eens komen. De hoge priester in het heilige der heiligen, wat moet hij meenemen? Bloed. Zonder bloed mag hij er niet zijn. En dat heeft Christus meegenomen toen hij naar de hemel ging. Zijn eigen bloed. Dat wil zeggen het offer dat hij gebracht heeft. De verzoening die hij heeft tot stand gebracht. De gerechtigheid die hij heeft verworven. En daar heeft zijn vader immers van gezegd, nu al twee keer bij zijn opwekking en bij zijn opname in de hemel, dat het hem behaagt, dat hij er een voldoening in gevonden heeft. Dat bloed dat door zijn vader is goedgekeurd, dat heeft hij bij zich. En als hij voorbeden doet, voorspreker is, dan wijst hij zijn vader niet op allerlei vergoelijkende en verzachtende omstandigheden die de zonde misschien een beetje verklaarbaar maken. Maar dan zegt hij tegen zijn vader, ik heb verzoening gevonden. En omdat hij verzoening gevonden heeft voor die zondaar, daarom gaat het oordeel niet over die zondaar. Begrijpt u, gemeente, dat de voorbidding van de Heer Jezus Christus net zo belangrijk is als het offer van de Heer Jezus, waarmee hij de schuld heeft betaald. En die voorbidding is nodig om dat offer keer op keer weer krachtdadig te doen zijn. Effectief te maken. Opdat dat volk dat hij bezig is te verlossen, waar hij ook aan arbeidt in de hemel, opdat dat volk straks toch behouden zal zijn. Daarom staat er in antwoord 46 dat Christus ons daar ten goede bezig is. Als die voorspreker. Nog één vraag, gemeente. Een vraag die uit dat woordje ons voortvloeit. Hij is ons ten goede daar. En hij is, antwoord 49, onze voorspreker. Wie worden daarmee bedoeld? Wie zijn dat? Op wie mag je dat toepassen? En van wie zegt de Heere dat in zijn woord? Wie liggen er onder die voorbidding van Christus? Voor wie treedt hij voor het aangezicht van de Vader met de presentatie van zijn bloed? En met op grond van dat bloed de eis tot vrijspraak en tot vergeving? U weet natuurlijk wel, dat doet hij niet voor iedereen. Dat doet hij natuurlijk niet voor hen die geen band aan hem hebben, die hem niet nodig hebben, die zonder hem leven. Dat doet hij alleen voor de zijnen. Ik denk aan een woord uit Hebreeën 7. In Hebreeën 7, in die brief waarin het zo heel veel gaat over de Heer Jezus als de grote hoge priester over het huis van God. In Hebreeën 7 lees je onder andere ook deze woorden, Hebreeën 7 vers 25, waarom hij ook volkomen kan zalig maken die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Daar heb je diezelfde gedachte. Hij leeft voor hen, om voor hen te bidden. En wie zijn dat dan? Dat zijn diegenen die zelf ook tot God gaan. En die door hem tot God gaan. Dat zijn dus mensen die God in hun leven nodig gekregen hebben. En die daarom de weg tot Gods genadetroon leerden gaan. Die buiten de omgang met de Heere niet meer kunnen. Omdat ze geleerd hebben dat ze zonder God verloren zijn. Omdat ze geleerd hebben dat God als schepper recht op hun leven heeft. Omdat ze geleerd hebben dat ze... Ja, en ze hebben nog meer geleerd. Want ze gaan niet zomaar tot God. Alsof het nog altijd mogelijk is voor een zondaar om tot God te komen. Alsof daar niks tussen zit. Alsof er geen breuk zit. Ze hebben ook geleerd dat ze God wel nodig hebben en dat ze hem niet kunnen missen. En er is toch op de een of andere manier wel een band gekomen aan hen, aan hem. Maar ze hebben daarbij beseft, en dat maakt hun nood eigenlijk nog groter, ze kunnen niet zomaar tot God. Want God heeft alle recht om hen weg te sturen. Omdat ze vrijwillig bij hem weggegaan zijn, zonder enige noodzaak. En dat besef heeft hen doen omzien naar een middelaar. Naar iemand die tussen God en hen in zou willen staan. Die ze zouden kunnen gebruiken om door hem tot God te gaan. Het zijn dus niet alleen mensen die beseft hebben dat ze God niet kunnen missen. Het zijn ook mensen die beseft hebben dat ze door hun zonde zich van God hebben afgescheiden. En elk contact met de Heere onmogelijk gemaakt hebben. En zichzelf waardig gemaakt hebben om door God voor eeuwig te worden verstoten. En het zijn mensen, dat zit allemaal in die paar woorden van Hebreeën 7 vers 25 opgesloten. Het zijn ook mensen die ontdekt hebben dat ze die zalig maken, die middelaar Gods en der mensen nu zo hard nodig hebben, opdat hij het voor hen bij God in orde zou willen maken. Zelfkennis, Godskennis en Christuskennis. Daar hebben ze in ieder geval tot op zekere hoogte kennis aan gekregen. Nou, en dat zegt dus dat het mensen zijn die van de Heere genade hebben ontvangen. Het zijn dus arme zondaren, ellendige stervelingen, die bij de Heere een schuilplaats hebben gezocht. En wier ogen toch in beginsel geopend zijn voor de door God gegeven zaligmaker. En die tot hem zijn gevlucht en bij hem een schuilplaats hebben gezocht. En die een beroep hebben gedaan op zijn werk en op zijn genade. Of hij voor hen wilde tussentreden bij de Vader. En voor hen leeft Christus nu altijd om voor hen ook te bidden. En dan mag u het zeggen, tussen de Heere en uw ziel. Of u ook geleerd hebt om door hem tot God te gaan. Dan mag u tussen de Heere en uw ziel antwoord geven op de vraag: weet u van uw verlorenheid? En weet u dat u te midden van uw verlorenheid toch niet meer zonder God verder kunt? En weet u ook dat u eigenlijk nooit meer met God in het reine kunt komen, tenzij er iemand tussen God en uw ziel in wil staan? Door wie u dan tot God mag gaan? Het zijn zomaar een paar eenvoudige vragen, maar ze hebben een geweldige achtergrond en een geweldige inhoud. Hoor je daar nou bij? Dan is daar aan de rechterhand van zijn Vader voor zulke mensen een voorspreker. Die als
zij niet weten te bidden gelijk het behoort het voor hen overneemt. En als zij zich niet kunnen verdedigen tegen de aanvallen van de duivel, omdat er geen verdediging mogelijk is, voor hen voortbidt en voor hen het bloed voor zijn vaders aangezicht brengt. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Of heeft die hemelvaart in uw leven geen nut? Omdat u het nooit geleerd hebt om door hem tot God te gaan. U kent uzelf eigenlijk niet. U beseft ook niet de noodzaak van het verzoend worden met God. En u hebt ook nooit enig zicht gekregen op de middelaar waar u dan zo van afhankelijk bent om u tot God terug te brengen. U dobbert zomaar wat voort in het leven zonder de eigenlijke vragen ooit echt aan de orde te stellen. Of u stelt zichzelf gerust met een ingebeelde hoop. Je hebt ook mensen die uit zichzelf tot God gaan. En die denken dat dat kan ook. En die zichzelf dan op grond van wat emotionaliteit wijsmaken dat God hen nog aanvaardt ook. Maar ze hebben die middelaar er niet bij nodig. Het is nooit een onmogelijkheid voor hen geweest. Ze hebben er nooit echt buiten gestaan. En als je er echt buiten staat en je weet niet hoe, dan wordt die middelaar zo noodzakelijk. Nogmaals, is er nou een voorspraak in de hemel bij de Vader voor u? Of niet? Amen. Wij zingen Psalm 112. 102, het 11e vers. 102, het 11e vers. Laten wij samen danken. Genadige en barmhartige God, hoe zullen wij u ooit naar waarde danken voor alles wat u voor zondaren bereid hebt in de Heer Jezus Christus en in al het werk dat hij gedaan heeft en dat hij nog doet. Ook in dat werk van voorspreker. Heere, geef ons er een indruk van hoe groot het goed is dat gij zult geven hen wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Geef ons er een indruk van, Heere, wat u allemaal weggelegd hebt voor hen die door Christus tot u gaan. En wie gij voor zulke wilt zijn in de algenoegzaamheid van de offerande van Christus en in de zekere verhoring van zijn voorbidding. En hoe hun leven dan veilig is, geborgen, en hoe de duivel daar uiteindelijk toch nooit meer wat aan veranderen kan. Heren, laten we ook zien hoe arm het is om daar buiten te staan. En als we er dan zelf nog buiten staan, laten we dan eerlijk tot de erkentenis komen dat het niet goed is met ons en dat het nodig veranderen moet, en dat we u dan ook leren aanlopen als een waterstroom, opdat het nog goed zou komen en we gered zouden worden. Want als we de voorspreker niet hebben, dan hebben we niemand. Dan hebben we ons eigen geweten dat tegen ons getuigt. Dan hebben we de wet die ons aanklacht. Dan hebben we de duivel die ons eerst tot zonde verleidt en dan van zonde beschuldigt. En eerst onze vriend leek te zijn, maar ook nog onze vijand wordt. En dan zijn we nameloos verloren, reddeloos verloren. Heere, bind die dingen op ons hart als we nog vreemdelingen van uw genade zijn. En geef ons bij door uw Heilige Geest alles wat we nodig hebben om het leven te zoeken en te vinden in die enige zaligmaker, in zijn offer en in zijn voorbidding. Denk aan ons, Heere, ook het verdere van deze week. Bekwaam ons tot ons werk en voorzie in al onze noden. Bewaar ons voor de zonde, om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? 73, vers 13.
Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.